Aannemen of verwerpen. Twee mogelijkheden. En we kunnen eigenlijk maar één keuze maken. Geen ruimte voor een grijs gebied. Dus in die zin vanavond ook een radicaal thema. En toch belangrijk voor ons allemaal. Om versterkt te worden en verdiept in de goede keuze. Als wij de Heer Jezus mogen volgen, dan kunnen er toch zo vaak nog vragen zijn. Kan dat wel zomaar? En dat vanavond er iets van die radicaliteit door mag klinken. Om de jama's en de twijfel te onderwerpen aan het woord van God. En de Heer Jezus zegt, die in mij gelooft, heeft het eeuwige leven. En die mij niet gelooft, heeft het eeuwige leven niet. Maar de toren van God blijft op hem. En een gedeelte lezen uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes. En daarvan het eerste hoofdstuk, vanaf vers 1 tot en met vers 14. Johannes 1, vanaf vers 1 tot en met vers 14. In de beginne was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in de beginne bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt. En zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In hetzelfde was het leven. En het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft hetzelfde niet begrepen. Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam tot een getuigenis, om van het licht te getuigen, opdat zij allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden, opdat hij van het licht getuigen zou. Dit was het waarachtige licht, het welk verlicht een iegelijk mens komende in de wereld. Hij was in de wereld, en de wereld is door hem gemaakt, en de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne, en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zoveelen hem aangenomen hebben, dien heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Welke niet uit den bloede, noch uit de wil des vleeses, noch uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enige geborenen van de Vader, vol van genade en waarheid. Tot zover het woord van God.
Beste vrienden, jongeren en ouderen, laat ik mogen beginnen met te zeggen dat ik het fijn vind om vanavond hier een keer te mogen zijn. Ik had via de krant en ook mondelinge berichten wel eens over uw bijeenkomsten gehoord, maar ik heb nog nooit het voorrecht gehad om in uw midden te mogen verkeren. En ik spreek graag een heel goed woord over en van de Heer Jezus Christus. En waar ik daarvoor uitgenodigd word, wil ik graag komen en daar wat over zeggen. Het thema van vanavond is, zoals u weet, Christus aannemen of verwerpen. Dat is een of-of, om zo te zeggen. U begrijpt dat het samenhangt met wat we gelezen hebben uit Johannes 1. Laat ik dat nog eens even onder uw aandacht mogen brengen. Er staat in vers 10 van Johannes 1, hij was in de wereld en de wereld is door hem gemaakt en de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. En dan komt dat geweldige, maar zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven. U begrijpt dat het thema van vanavond de uitleg en de uitwerking is van de woorden die we in Johannes 1 tegenkomen. Die term Christus aannemen wordt in onze kringen, ik reken mijzelf ook tot de kring waartoe u behoort, wat verschillend opgevat. Er zijn mensen die zeggen, ja, maar dat kun je toch zomaar niet. En er komt toch het een en ander voor kijken en er is wat voor nodig om Christus aan te nemen. Dat is om zo te zeggen de ene kant. Ik heb zelf ook mensen uit de Anglo-Saxische wereld gesproken die op een heel makkelijke manier zeggen, je moet Christus aannemen en als je dat gedaan hebt, dan is het in orde. Dus dat is precies het tegenovergestelde. In zekere zin met een zekere gemak spreken over de geestelijke diepte van wat vanavond aan de orde is. Er zullen ook mensen zijn die zeggen, Dan kom ik weer bij de eerste die zeggen, ja, maar er volgt op vers 12 nog dat wonderlijke vers 13, welke niet uit een bloede, nog uit de wil des vleeses, nog uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. Dus je kunt alleen Christus aannemen als je uit God geboren bent. En dan komt in onze gedachtenwereld en onze voorstelling en het nadenken over deze tekst het hele probleem van de wedergeboorte naar boven. Ik heb in de tijd dat ik predikant in actieve dienst was, voordat ik hoogleraar werd in Apeldoorn, met oudere en jongere mensen ook wel over deze dingen gesproken. Over de werkelijkheden die vanavond aan de orde komen. En ik heb ook vanuit kerken die ik mocht dienen wel de tegenwerping gekregen. Ja, maar je kunt toch Christus alleen maar aannemen als je wedergeboren bent. Dan moet je toch eerst weten dat je uit God geboren bent. En die opmerking wordt dan eigenlijk als een soort tegenwerping gebruikt tegen het aannemen van de Heer Jezus Christus. Dat maakt het dan wel heel erg moeilijk. Ik ken u niet, ik weet niet wat uw geestelijke herkomst is, ik weet niet wat u zondags allemaal voor prediking mag horen in een reformatorische kerk. Maar ik kan me voorstellen dat de dingen die ik nu zo aan u voorleg, toch in uw gedachtenwereld en in de gesprekken met elkaar wel aan de orde komen. Niet lichtvaardig kunnen zeggen, terecht, ik heb Christus aangenomen, daar komt toch wel wat voor kijken, daar is wel wat voor nodig. En aan de andere kant, het geweldige, dat je dat eigenlijk alleen maar kunt, zoals dat staat in het 13e vers, als je uit God geboren bent. Dan wordt er door sommige predikanten heel sterk de nadruk opgelegd dat je eerst moet weten of je wedergeboren bent voordat je Christus kunt aannemen. Nou, die hele problematiek komt vanavond wat aan de orde. Ik wijs er eerst op dat dit in het eerste hoofdstuk van het evangelie naar Johannes naar voren komt. U weet dat evangelie is een apart evangelie in de zin van wat anders dan de andere drie. Het is natuurlijk ook de boodschap en de waarheid van God. Wij noemen Matthäus, Marcus en Lucas de drie synoptische evangelieën, omdat zij een overzicht geven over het leven van de Heer Jezus Christus. Vanuit wat verschillende gezichtspunten, Matthäus 1 en Lucas 2 en Marcus 1. Ze beginnen niet allemaal gelijk, maar ze werpen als het ware een blik op de arbeid, de woorden, de werken en de wonderen van de Heer Jezus Christus, zoals hij die in zijn werk op aarde heeft mogen verrichten, mogen uitspreken en mogen doen. Johannes is een wat andere evangelie. En daarom vond ik fijn dat de voorzitter opende zelf door dat te lezen, dat we dat samen konden horen. In de beginne was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En dat woord, u hebt dat natuurlijk wel eens in de preek gehoord, daar staat in het Grieks de logos, degene die spreekt het woord. En dan alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt en geen ding is het dat niet door haar gemaakt is. En dan komt dat geweldige dat dat woord licht is en dat dat licht verspreidt in de duisternis van ons mensenleven. Daar moeten we dus heel goed op letten. Johannes is de apostel, om zo te zeggen, die over Jezus als het licht spreekt. U vindt dat ook in andere hoofdstukken nog, waarin de Heer Jezus zegt, ik ben het licht van de wereld. Maar als Johannes dat zo mag zeggen en verkondigen en daarin ook de Heer Jezus mag aanprijzen als het licht van de wereld, dan spreekt hij tegelijk over de duisternis die er in de wereld is en die er in ieder mens is. En nu gaat het er ten diepste om dat dat licht dat Jezus Christus uit de hemel op aarde gebracht heeft, doordat hij dat zelf is, doordat hij er zelf over spreekt, doordat hij getuigt van zijn herkomst en van zijn toekomst en van zijn werk op aarde, dat dat licht in ons leven zo gaat schijnen dat we daardoor verlicht worden. En als we door dat licht verlicht worden, dan gaat gebeuren wat in het 12e vers staat, zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden. Dus het licht dat Jezus Christus is en dat hij verspreidt, in zijn geboorte, in zijn prediking en vooral dat evangelie naar Johannes. Ik denk aan dat geweldige hoofdstuk over ik ben het licht der wereld. Maar ook die andere hoofdstukken, ik ben de goede herder, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Die uitdrukkingen vindt u in de andere drie synoptische evangeliën niet. Maar dat licht is het dat verspreid wordt in de duisternis van ons leven en van onze wereld. En dan is het opvallend, beste vrienden, dat eigenlijk direct al aan het begin duidelijk wordt dat er als reactie op het woord van de Heer Jezus een scheiding onder de mensen komt. Dat zit ook in de titel van vanavond, die uiteraard ontleend is aan dit schriftgedeelte. En we hebben dat samen gezien. Hij is gekomen tot het zijne, dat is Israël, dat is het volk van het verbond. Dat is het volk dat bij het Oude Testament opgevoed en opgegroeid is. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. Dus die hebben hem afgewezen, die hebben hem verworpen. Op alle mogelijke manieren wordt ook in de andere evangeliën daarvan verteld. De botsing van Jezus op het ongeloof en de weerstand, de ongehoorzaamheid en de tegenstand van de mensen. Maar, en dan het geweldige, zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden. Laten we eerst eens mogen zien wat dat is, hem aannemen. U hebt daar natuurlijk ook uw gedachten bij. Als u die titel gelezen hebt en wat afgekomen bent op dit onderwerp, misschien als trouwe bezoekers van deze avond, dan zult u ook over deze titel nagedacht hebben. Hem aangenomen hebben. Dat betekent dat er in je hart een positieve gezindheid komt voor het woord en het werk van de Heer Jezus Christus. Dat als zijn boodschap tot ons komt, dat je hart raakt en je ook mag ervaren, mag gevoelen, mag beleven. Ik spreek die woorden heel duidelijk en heel bewust uit, want het is niet alleen iets van ons hoofd dat we het horen, maar ook van ons hart dat het daarin gaat, dat het een boodschap is die wij nodig hebben en die voor ons bestemd is. Hoe zul je dat nou laten verstaan? U zit hier als heel verschillende mensen, leeftijd verschillend en misschien ook ja, wat u in het leven doet en hoe u opgevoed bent en waar u kerkt zondags. U bent in elk geval hier gekomen om deze boodschap te horen. Hoe zullen wij dat nou verstaan, hem aannemen? Mag ik het beginnen met te zeggen zoals ik het in mijn jeugd geleerd heb. Mijn vader was ook predikant en die gebruikte nog eens de uitdrukking. Het is een beetje ouderwets, ik zeg dat heel eerlijk, maar ik gebruik dat zondags in de preken de laatste jaren toch ook nog eens. Dat de Heere Jezus je noodzakelijk is geworden, dat de Heere Jezus je gepast is geworden en dat de Heere Jezus je dierbaar is geworden. Ik zal het uitleggen, maar je begrijpt natuurlijk al wel zo'n beetje wat dat is. Noodzakelijk. Dus dat je gaat verstaan, levend in de zonde en de duisternis, waarin u en ik, wij allemaal geboren worden en leven. Dat is de zonde van Adam die ons alle aankleeft en die in ons hart leeft. Dat wij met God niet kunnen verzoend worden en met God niet kunnen leven buiten de middelaar om. Buiten Jezus Christus die in zijn genade zondaren zoekt en van wie wij uit alle vier de evangeliën weten dat hij de weg van de vernedering, de weg van het kruis is gegaan om door zijn kruisdood het offer te brengen waardoor mensen met God verzoend worden. Nou, als je de Heer Jezus aan mag nemen, dan moet er in elk geval in je hart iets zijn van dat hij je noodzakelijk is geworden. Dat je de begrip oog en hart voor hebt gekregen, dat je niet zomaar bij God kunt komen. En dat je niet zomaar met God kunt omgaan, omdat wij door onze zonde ons van God verwijderd hebben. We hebben ons afgezonderd en afgezondigd van de Heere God. En we hebben door onze zonde hem de rug toegekeerd. U zult dat zondags ook wel eens horen. En we kunnen alleen bij God komen in een herstelde en verzoende relatie als we de middelaar hebben. Nou, over dat middelaarschap van de Heer Jezus, dat hij het licht van de wereld is, het licht van de genade, waardoor wij God leren kennen in zijn barmhartigheid en genade en in goedertierenheid. Dat licht hebben we nodig. Dus dat is het eerste. Je kunt de Heer Jezus niet aannemen. Wat dat dan verder inhoudt, zal ik dadelijk nog wat verder bespreken. Maar je kunt hem niet aannemen als je niet iets gezien hebt van de afstand tussen God en jouw hart. En de noodzaak van de overbrugging, van de bemiddeling, mag ik het zo zeggen? Want de middelaar die bemiddelt, die ons met God verzoent. Zo is de Heer Jezus ook bezig geweest op deze aarde in zijn prediking. En zo heeft hij zichzelf ook aan de mensen voorgehouden en gepredikt. Nou, dat is het eerste. Je kunt hem alleen aannemen als je daar iets van gezien hebt. En je begrijpt wel, als ik dat zo zeg, daar iets, dan betekent dat eigenlijk dat je naar twee kanten gekeken hebt. Dat je omhoog gekeken hebt. Wie de heilige God is en dat je naar jezelf gekeken hebt. Wie ik en jij als schuldig mens voor God zijn. En dat je er ook wat van verstaan hebt dat een schuldig mens niet zomaar bij God terecht kan. En niet kan doen alsof er niks aan de hand is. En alsof de Heere zo wat zegt, nou het is goed hoor, kom maar en ik heb je alles vergeven. Nee, daar moet wat gebeuren. In het Oude Testament was daar het altaar en het offer dat gebracht moest worden. En dat heen wees naar en tegelijk heen riep om de Heer Jezus Christus. Nou, als hij het licht van de wereld is, dan betekent dat dat hij licht ontsteekt in ons donkere zondaarsleven. En dat hij ons laat zien wie wij in onze zonde in onszelf zijn, maar dat wij ook nodig hebben om door hem als de lichtdrager en de verzoener tot God gebracht te worden. Dus je kunt hem alleen aannemen, mag ik het zo zeggen, als door de Heilige Geest, door het woord en de prediking, in je hart gewerkt is dat verlangen naar verzoening, naar hereniging met God, naar het overbruggen van de afstand. Dat is het eerste. Dat hij je noodzakelijk is geworden. Ik hou het vanavond voor u allen maar op dat oude woord, omdat het in mijn leven ten diepste op mijn geloofsbeleving is. Dat Jezus Christus voor mij noodzakelijk is geworden. En dat ik met God niet kan verkeren, voor Gods aangezicht niet kan komen en geen verwachting van God kan hebben, als hij, de middelaar, niet tussen God en mij wilde instaan. Het tweede, dat mag er ook op volgen, dat is gepast. Nee, dat ik nou juist hem nodig heb. Mag ik het eens zo zeggen, dat hij als de middelaar die in zijn noodzakelijkheid gepredikt wordt en voorgehouden wordt, ook de middelaar is die ik nodig heb. Mag ik het eens zo zeggen, die past bij mij en ik pas bij hem. Dat is nogal wat als ik dat zeg. Past u bij Christus? Pas ik bij Christus? De heilige, de volmaakte, de Zoon van God, die als de Messias het woord van de Vader op aarde heeft gebracht. Passen wij bij elkaar? Nou, dat is nou de genade. Dat de Heer Jezus voor zondaren gekomen is. En dat hij vanuit de heerlijkheid van de hemel zichzelf vernedert om ons met God te verzoenen. En dan passen wij bij hem als de middelaar. En dan past hij bij ons als degene die ons naar God toebrengt. En van wie wij mogen geloven dat hij ons met zijn offer en de bedekking van de schuld met God wil verzoenen. Dus noodzakelijk, gepast. En dan denk ik ook aan dat derde woord dat ik in mijn jeugd hoorde. En dat ik met vreugde herhaal, dierbaar, kostbaar. Als je zo wat ziet in de Heer Jezus Christus, dan betekent dat dat je niet wat in hem ziet, maar dat je eigenlijk alles in hem ziet. Want hij is het die dan je leven redt van het verderf. Hij is het die de zonde verzoent voor het aangezicht van de Vader. En hij is het die je, nou, mag ik het eens zo zeggen? Ik hoop dat dat niet te veel voor u is. Die je naar het hart van de Vader leidt. Die je bij de Vader thuis brengt. Beste vrienden, jong en oud, dat zijn de dingen waarom het gaat als we over Jezus als het licht van de wereld spreken. Dan is dat het licht dat hij verspreidt in de duisternis van ons zondaarsleven. Natuurlijk, ik heb het een beetje duidelijk gemaakt, geëxplificeerd aan die drie woorden van noodzakelijk, gepast en dierbaar. Je mag wat mij betreft er ook wel je eigen woorden van je eigen ervaring voor gebruiken. Als je zelf andere woorden zou willen. Maar daar komt het op neer. Dat hij je leven binnenkomt. En dat hij je de genade wil geven van de vergeving. En dan komt dat. Degene die hem aangenomen hebben. Is dat niet erg vrijpostig? Is dat eigenlijk niet wat brutaal? Dat je als een zondaar de Heer Jezus aanneemt. Dat je je armen uitsteekt. En dat je als het ware je handen om hem heen legt. Die hem aangenomen hebben. Wel, mag ik het zo zeggen? De Heer Jezus is juist uit bewogen zondaarsliefde naar de aarde gekomen om aangenomen te worden. Dat is een heilige vreugde. En dat is het voorrecht van genade bij zijn hoorders. Dat ze dat in hem herkennen. Dat genadewerk van de verzoening. En de bereidheid om zichzelf te geven voor hen. Opdat ze door en met hem bij de Vader gebracht worden. En dan komt dat uit in hem te mogen aannemen. Wat is dat? Dat is ja te mogen zeggen tegen zijn evangeliewoord. Je kunt er natuurlijk verschillende uitdrukkingen voor gebruiken. Ik wil ook nog wel een andere noemen. Dat is dat je je leven gewonnen geeft aan hem. En dat je leert zien en leert zeggen, u heb ik nodig om met God verzoend te leven, te worden. En uit de kracht van de Heer Jezus te leven. Om het in dit leven te kunnen volhouden. In de strijd tegen de duivel en de zonde en de dienst aan u. Dat kan ik niet uit mijzelf. Dat kan ik alleen als u vanuit de hemel nu dan door uw Heilige Geest in mijn leven komt. Wat geweldig, hè, die hem aangenomen hebben. Dus dat is iets dat wij zelf moeten doen. Laat ik u dat heel eerlijk zeggen. Dat kan uw vader niet voor u doen, dat kan de dominee niet voor u doen en dat kan geen mens op aarde voor een ander doen die hem aangenomen hebben. Maar wat is dat nou? Laat ik dat nog even een beetje mogen concretiseren. Dat is dat je tegen die Heer Jezus Christus zegt, heiland, zoals u in het woord tot mij gekomen bent, heb je het zondagmorgen gehoord? Is het je zo gezegd? Is hij zo in de prediking tot je gekomen? Als ik hem nu vanavond hier voor ogen mag stellen. Zoals u tot mij gekomen bent, heb ik u nodig. En daar komt nog wat bij natuurlijk. Niet alleen heb ik u nodig, maar mag ik ook zeggen dat ik u graag wil volgen. Mag ik ook bidden dat u in mijn hart komt. En dat u mijn leven aanneemt. Dus dan wordt het ook nog een beetje omgekeerd ook, beste vrienden. Het aannemen van uw kant is dan eigenlijk gevolg van het feit dat hij u aanneemt. Voelt u? Het begin, het initiatief ligt bij hem. Dat is altijd met de genade zo. Dat begint niet bij ons, niet bij onze religie en niet bij wat wij ervan denken en ervan vinden als kerkmens, jong of oud. Maar dat begint bij hem. Hij zoekt en hij roept en hij nodigt en hij laat zich als het ware aan u voorstellen in de heerlijkheid en de krachtdadigheid van zijn werk en van de overwinning over de duivel. En hij zegt, ik wil er voor jou zijn. Nou, dat is nou het geweldige. Daarvoor is hij gekomen als het licht van de wereld. Hoort u dat? Dus het kan in je leven niet zo donker zijn dat ik dat mogen zeggen. Of er is licht. En dat licht, dat is hij. Ik weet niet waar het donker in je leven door veroorzaakt wordt. Dat kan door zonde zijn, dat kan door levenservaringen zijn die moeilijk vallen. Dat kan door verdriet zijn, dat kan door verlies zijn. Maar het kan in je leven niet zo donker zijn. Of Jezus zegt, ik ben het licht En ik verspreid het licht van de Vader. En in dat licht mag ik de liefde en de genade en de trouw en de zorg van de Vader naar jou overbrengen. Jou voorhouden en jou aanbieden. En wat is dan geweldig, beste vrienden. Om als je zo het evangelie hoort en de Heere Jezus zo naar je toe komt in het lezen van de Bijbel en ik ga er nu vanuit ook in de prediking, dat je dan mag zeggen, dank u wel, Heere Jezus. Ah, ik heb u nodig. Ik heb leren zien dat ik zonder u niet kan en dat er buiten u geen leven is. Maar zoals ik het in mijn jeugd hoorde, zielsverderf, omkomen, de geestelijke dood. Maar bij u is er de band en de weg naar de Vader en de liefde van de Vader naar mij toe, omdat u de middelaar bent en de zaligmaker. Dat aannemen, dat is dan met je hele hart ja zeggen. Dank u. Dat die boodschap mij gebracht wordt. Nou, er zijn misschien mensen die dat vanavond wat erg ruim vinden. En wat erg royaal vinden. Laat ik u mogen zeggen, ik heb 30 jaar in Apeldoorn met studenten omgegaan. En hen ook in de predikkunde colleges gegeven. Ik heb altijd tegen ze gezegd, denk erom jongens. Je hebt een positieve boodschap. Je moet wel over zonde spreken, je moet wel over verlorenheid spreken, je moet wel over schuld spreken. Maar daarbovenuit, je hebt een positieve boodschap, dat doe ik vanavond ook. En overal waar ik een lezing mag houden, in welke verschillende kringen ook van het protestantse Nederland, is de toon, de spits, positief. Want het is Jezus Christus. Die het licht van de wereld is. En die dan ook in het leven van de hoorders licht wil verspreiden. En om dat nog eens even heel duidelijk samen te vatten. Het verspreiden van het licht betekent dat we de duisternis in ons eigen leven door onze zonde gaan zien. Maar dat we ook zien wie God wil zijn voor zulk een zondig mens. Hoor je dat? Positieve boodschap. Daar zou ik elke reformatorische preek van welk kerkgenootschap de dominee ook die naar een voorganger is op willen aanspreken en op willen meten. Breng je een positieve boodschap omtrent Jezus Christus. En dan zal het wel duidelijk zijn, beste vrienden, dat dat alleen maar kan als onze duisternis en zonde en verlorenheid ook duidelijk aan de orde komen. Nou goed. Nou mag ik zeggen, die boodschap, die mag ik vanavond ook doorgeven. En ik mag hem u zeggen, opdat u dat aanneemt. En dan krijg je de geweldige belofte, die hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden. Laat ik het eerst heel eenvoudig mogen zeggen. Als je tegen hem amen zegt, Heer Jezus, kom in mijn hart. Heer Jezus, regeer over mijn leven. Heer Jezus, bekeer mij door uw Heilige Geest, door u tot de Vader. Dan mag je zeggen, die heeft die macht gegeven om kinderen van God te worden. En dat woordje macht in deze tekst, dat is een heel bijzonder woord. Dat is het recht, dat is het volmacht. Ik heb het met opzet vanmiddag, voordat ik hier naartoe ging, nog eens even het Griekse woordenboek extra bekeken. Ik wist het wel, maar ik denk, ik wil mij kunnen beroepen op het grote Griekse woordenboek dat op het Nieuwe Testament is verschenen. Het is de volmacht. Dus als je zo tegen Jezus ja mag zeggen, dan krijg je het recht, het voorrecht en dan krijg je de volmacht om kind van God te zijn. Dan zegt God niet, ik wil niks met je te maken hebben. En dan zegt God niet, jou moet ik niet. Want jij bent te slecht en er is te veel gebeurd in je leven en weet ik wat. Maar dan zegt God, om Jezus wil, in mijn zoon, mag je mijn kind zijn. Dat is voluit. En daar zit geen twijfel over mogelijk. En daar zit ook niks aan dat dat op een of andere wijze onzeker kan maken. Als je dus zegt, ja, hier ben ik, Heere. Mag ik dus zeggen met wat ik in mijn jeugd leerde, ik weet niet of jullie dat versje nog kennen, maar het is mij dierbaar. Arm en naakt kom ik tot de God die zalig maakt. En als je zo tot God komt, in de naam van de Heer Jezus, met een beroep op zijn naam, op zijn persoon en op zijn werk, dan word je niet afgewezen. Maar dan zegt God, om Jezus wil, mag je mijn kind zijn. Ik geef je daar het recht toe. Ik autoriseer je, laat ik het zomaar eens zeggen, in Jezus naam, als mijn kind, wat geweldig, hè? Dat het evangelie is voor zondige mensen. En ik vind het ook heerlijk om dat vanavond heel duidelijk te mogen zeggen. Daar is geen beperking. Ik ken u niet, ik weet niet wat er in uw leven gebeurd is. Het leven van de ouderen misschien meer dan van de jongeren, maar ook in jongensleven kan geweldig veel gebeurd zijn. Maar God zegt vanavond in deze samenkomst, als je zo vanuit de noodzakelijkheid, de gepastheid en de dierbaarheid, de kennis van Christus, tot mij komt en zegt, Heere, ik heb u nodig. Hef dan je handen, maar zo ten hemel, ik heb u nodig. Dan zegt hij, om Jezus wil, mag je mijn kind zijn. Ja, nou ik dat zo doe, dan moet ik eigenlijk ineens denken, ik doe het er even tussendoor. Ik moest de eerste zaterdag van januari op een mannenontbijt in Urk spreken, om 8:30. Dus ik moest om 7:30 al uit Apeldoorn weg. Geweldig boeiend, dat hebben ze daar. Een mannenontbijt om 8:30 in het partycentrum van William de Boer. Dit jaar waren er ook vrouwen bij. 100 mensen, veel meer dan waar ze op gerekend hadden. En toen deed ik ook zo. Ik doe dat wel eens. En toen komt er na afloop zo'n urker naar me toe die zegt, zo, ben jij ook al zo'n halleluja mannetje? Weet u wel? Ik zeg, man, je hebt er niks van begrepen. Want als ik mijn handen zo leeg ten hemel hef, dan zijn ze leeg op dat God ze zal vullen. Dus horen jullie dat nou in Urk, maar is goed dat je ook zo je handen omhoog kunt doen, of dat God ze zal vullen. Nou, dat zou ik u ook willen zeggen. Ik zeg niet dat je dat allemaal moet doen. In het Oude Testament gebeurt dat natuurlijk wel. Heft uw handen naar omhoog. Slaat naar het heiligdom uw oog. Ik maak er ook geen geheim van. Als ik met mijn preken bezig ben in mijn studeerkamer. En er zijn moeilijke momenten. Dat de tekst mij ontsloten moet worden. Dan sta ik wel eens zo. Heere, vul mijn handen, mijn hoofd en mijn hart. Met het woord dat ik zondag moet brengen. Geweldig, hè, om dat te mogen doen. En wie hem aangenomen hebben, wie zo tot hem gekomen zijn, die heeft hij recht gegeven, volmacht. Daar hoef je niet aan te twijfelen. Dat wordt vanuit de hemel je toegezegd en bevestigd, dat je dan een kind van God mag zijn. Nog even verder, want het kan zijn dat er mensen hier zitten die daar toch moeite mee hebben. Het 13e vers. Welke niet uit den bloede, nog uit de wil des vleeses, nog uit de wil des mans geboren zijn. Dus niet uit natuurlijke factoren van opvoeding of voortplanting, maar uit God geboren. Dat is natuurlijk wedergeboorte, laat ik dat heel eerlijk zeggen. Dat is wedergeboorte. Daar spreekt Johannes ook meermalen over. Ik denk het gesprek met Nicodemus, u weet dat wel. Wedergeboren. Dus er kunnen hier vanavond jongeren of ouderen zitten die zeggen, ja dominee, het mag dan zo zijn dat u dat mag zeggen, maar dan moet je toch wel weten of je wedergeboren bent. Ik heb in mijn pastoraat geworsteld met mensen die met die vragen zaten, ook jonge mensen. Die zo waren opgevoed dat ze zeiden, ik moet eerst weten of ik wedergeboren ben. En dan pas kan ik Christus aannemen. Misschien zijn er hier ook mensen die geestelijk zo geleid, we zeggen dan ook wel eens gelegerd zijn. Ik zou je willen toespreken. Ik zou je wat willen zeggen. Kijk, het gaat erom als Christus verkondigd wordt, met zijn volle bereidwilligheid en met de kracht van zijn genade, en dat raakt je hart, dan zeg je ja. En dan moet je niet wegblijven. En dan moet je niet nee zeggen. En dan moet je niet zeggen, dan moet ik eerst nog wedergeboren worden. Want als je dan zo geraakt wordt, dan is dat voor mij een teken dat de Heilige Geest in je werkt. Voelt u wel? En dan mag je dat doen ook. Dus in alle vrijmoedigheid roep ik je ertoe op. Maar dan ook zo, hè? Dat je zo het in de Heer Jezus ziet. En dat je ook vanavond ervaart en voelt. Ik kan niet wegblijven. Ik kan me niet omkeren en van hem afkeren. Maar ik heb hem nodig. En hij komt tot mij. In alle liefde. En in alle openheid. En in alle hartelijkheid. Heb je zo wel eens Jezus ontmoet? Nou, dat is nou vanavond, hè? Dat je zo Jezus mag zien. En dat hij zichzelf zo laat verkondigen. Dat hij zichzelf zo aanbiedt. Opdat je je hart aan hem mag geven. Die hem aangenomen hebben. En waar komt het dan vandaan? Nou, dat voel je dan ook wel. Dat komt niet uit jezelf. En dat komt niet omdat jij het zo graag wil en het zo goed doet en omdat jij zo vroom bent en van alles en nog wat. Achter me. Maar dat komt van hem. Omdat hij zijn liefde, de kostbaarheid van zijn liefde en genade, het aanbod van het werk dat hij voltooid heeft, het is volbracht, aan je voorhoudt. En zegt de mag ik het nou eens zo zeggen? Kun je het daarmee doen? Is dat genoeg? Het is een beetje gevaarlijk natuurlijk om dat te zeggen. Dat voelt u wel. Maar ik wil het vanavond toch een keer zo naar u toe brengen. Omdat hij alles heeft en omdat hij alles geeft. Zoveel als hem aangenomen hebben. Die heeft hij recht, voorrecht, gezag gegeven om kinderen van God te worden. Nog twee dingen. Want ik zou 3 kwartier spreken. 2 dingen. Het ene is, ben je er nou als je dat 1 keer in je leven gedaan hebt? Toen ik daarover nadacht, moest ik denken aan 2 mensen die van elkaar houden. En als ze de eerste keer tegen elkaar zeggen, ik hou van je, je bent van mij, dan is dat geweldig. Dat ze je niet zo gauw vergeten, is het wel? Weet je nog waar het was? De eerste keer. Misschien mag ik zeggen, toen mijn vrouw en ik 25 jaar getrouwd waren, toen heb ik tegen haar gezegd, kind, ik hou nog meer van je dan toen we trouwden. Voelt u wel? Dat is toch iets van de groei. In de diepte, de breedte en de hoogte. Dus dat aannemen is niet een kwestie van maar 1 keer. Dat is wel de eerste beslissende keer. Dat wil ik heel duidelijk zeggen. Maar dat zeg je nog wel eens meer. Zit u zo wel eens in de kerk? Weet u, dominee, door de verkondiging van de belofte van God, u tot dat stille hem aannemen te bewegen. Ik kwam laatst een keer uit een kerkdienst. En toen zei een jonge mevrouw tegen me, dominee, dat was nou vanmiddag helemaal voor mij. Prachtig, hè? Dat is het nou. Dat je er amen op zegt. En dat je het dan ook weet. Maar dat moet wel herhaald worden. Dat moet wel voortgang vinden. Dat is in het leven van 2 mensen die van elkaar houden. Oh, dan heb je met 1 keer niet alles gezegd. Tenminste, het zou niet best zijn als dat zou zijn. Want waar bleef de rest dan? Dat kun je ook wel voorstellen. Dan gaat het denk ik niet goed. Je moet het nog wel eens zeggen. Dat mag ook naar de Heer Jezus toe. En er is nog een ander ding waar ik uw aandacht voor wil vragen. En dat is dat er misschien mensen zijn vanavond die zeggen, ja dominee, aannemen of verwerpen. Dat verwerpen is natuurlijk niet aannemen, dat is nee zeggen. Dat is langs de Heer Jezus heen gaan. Dat begrijp ik wel. Dus die tegenstelling van links en rechts. Overigens, de dominees gebruiken die uitdrukking wel. Hebt u er wel eens aan gedacht dat als een dominee rechts zegt dat voor u links zit? En als een dominee links zit, dat dat voor rechts is. Dus die woorden rechts en links, daar moet je niet zo vertuik mee maken. Daar moet je mee oppassen. Hè? Maar goed, hoe dat ook zij. Maar er zullen ook mensen zijn die zeggen, dominee, zit er niet wat tussen? Misschien zijn er hier wel jonge mensen die zeggen, nou aannemen, dat is nogal wat. Maar ja, ik ben er toch wel eens mee bezig. En ik kan toch niet zeggen dat ik er helemaal onberoerd onder blijf. En ik zing toch ook wel eens een keer met een bewogen stem. En ik bid toch ook wel eens. Dus dat je er tussenin zit. Voor die jonge mensen die hier vanavond zo eraan toe zijn, heb ik een boodschap. Een hele duidelijke boodschap. Het was heel merkwaardig. Bij mijn bijbellezing na de middagmaaltijd was aan de beurt de brief aan Laodicea. U weet dat, de laatste van de zeven gemeenten uit Openbaring 3. Geweldig is dat, hè? En weet u wat daar staat, wat de Heer Jezus daar zegt in die brief? Zo dan, omdat ge lauw zijt, koud nog heet, zal ik u uit mijn mond spuwen. Nou heb ik het oog op die mensen die er tussenin zitten. En die denken dat ze met de helft, dus met een halve Jezus toe kunnen. Die bijvoorbeeld zeggen, ja maar, weet u wel. Dat kom je bij ons soms zo tegen, hè? Ja maar. En dan krijg je al de tegenwerpingen waardoor de vreugde en het heil je tussen de handen doorglippen, om niet te zeggen afgenomen worden. Je moet vrezen dat dat soms in kerken ook wel eens gebeurt. Ja maar, hè? Dan wordt het wel gezegd, maar, nou. Omdat ge koud zijt nog heet. Want dat ben je als je er tussenin zit. Als je denkt, ik ben wel op weg, maar ik ben er nog niet. Maar ik ben ook niet meer helemaal bezig om hem af te wijzen. Omdat ge koud zijt nog heet, zal ik u uit mijn mond spuwen. Zou dat voor u moeten gelden? En ik wil er toch op wijzen, jongelui, dat deze week kon wel eens de laatste zijn van je op aarde. Dat is misschien een beetje gek, hè? Maar dat kan toch zo zijn. Ik maak dat wel eens een heel enkele keer mee, dat ik ergens gepreekt heb en de Schiba op zaterdag belt en zegt, dominee, u was zondag bij ons, maar die en die jongen was in de kerk en zijn leven is ten einde. Ik had van de week een gesprek met een radioprogrammeur en een begrafenisbedienaar. En toen ging het erover, wordt daar in de kerk wel eens de aandacht op gevestigd? Dat het leven zo kort is en zo plotseling afgelopen kan zijn. Nou, als je het hoort tot die middengroep, koud nog heet, rechts nog links, of je het aan deze kant zoekt of aan die kant, dan zegt Jezus, ik zal u uit mijn mond spuwen. Dat is wat. Je had het wel gehoord. En je werd wel genodigd. En Jezus meende het vanavond, door de woorden die ik mag zeggen. Hij meende het. Jij zei, ik moet nog wat meer kennen, ik moet nog wat verder geleid worden. Wat dacht je? Wij hebben een heiland die alles heeft en die alles geeft wat je nodig hebt om bekeerd en behouden te worden. En zo mag ik je vanavond Jezus voor ogen stellen. En zo mag ik vanavond u, van de voorste tot de achterste rij, tot Jezus roepen. Hij is tot u gekomen. En hij heeft gezegd, ik ben het en ik heb het. In alle volkomenheid. En wie zo amen gezegd hebben op dit woord, en daarmee Jezus aangenomen hebben, die hebben dat gedaan uit de kracht van de Heilige Geest. Dat durf ik dan wel te zeggen. Die hebben dat gedaan uit de kracht van de Heilige Geest. En dan kun je alleen maar zeggen, dank u Heere, dat u mijn heiland wil zijn. En dat ik van u mag zijn. Als er hier mensen zijn die dat nog nooit gezegd hebben, doe dat nu. En als er mensen zijn die dat kennen, herhaal het. Want het is de Heer Jezus aangenaam om uit het leven van een jong of een ouder mens te horen. Heiland, ik kan niet zonder u. Halleluja. Amen.